From the Conference Center Theater in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum in Salt Lake City, Utah, is dit de vrouwenbijeenkomst van de 190ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door koren uit eerdere vrouwenbijeenkomsten. Vrouwen en jonge vrouwen in de hele wereld zijn uitgenodigd om deze uitzending te bekijken, om raad en instructie van kerkleiders te ontvangen. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. Zuster Borden, Bonnie H. Corden, algemeen jonge vrouwenpresidente, leidt deze bijeenkomst.
Dear sisters, it is a joy to welcome you to the women's session.
Welkom in de vrouwenbijeenkomst van de 190ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Russell M. Nelson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Ik heet Bonnie H. Corden en ik ben algemeen jonge vrouwenpresidente. Ik vind het geweldig dat we deze avond samen kunnen doorbrengen. We zijn dankbaar voor de technologie die deze heerlijke wereldwijde bijeenkomst mogelijk maakt. We hopen dat u onze liefde voor ieder van u voelt. We heten de leden van het eerste presidium en van de leidinggevende raad, priesterschaps- en gezinszaken welkom. Op het podium zitten ook de zusters van de presidiums van het jeugdwerk, de jonge vrouwen en de ZAV. De muziek in deze bijeenkomst bestaat uit liederen uit eerdere vrouwenbijeenkomsten, uitgevoerd door verschillende koren met hun dirigenten en organisten. Het koor opent deze bijeenkomst met As Zion's Youth in Latter Days. Het openingsgebed wordt uitgesproken door zuster Liz Darger, lid van het Algemeen Jonge Vrouwenbestuur.
Thank you. Our dear Father in heaven,
onze lieve Hemelse Vader, we zijn dankbaar dat we als uw dochters bijeen mogen komen om boodschappen te horen van uw profeet en andere geïnspireerde leiders. We zijn dankbaar voor hun voorbereiding. Zegen hen met uw geest. Vader, we komen tot u te midden van een wereldwijde pandemie en chaos. En we verlangen naar vrede. We verlangen naar leiding en instructie, zodat wij mogen weten hoe we betere discipelen van uw Zoon Jezus Christus kunnen zijn. Vader, we zijn dankbaar voor onze kennis van het herstelde evangelie van Jezus Christus. En wij beseffen dat wij een verbondsverantwoordelijkheid hebben om dit met de hele wereld te delen en gezinnen voor eeuwig te verenigen. Vader, zegen ons met uw geest. Zegen ons dat wij de moed zullen hebben om toegang te krijgen tot uw macht en gehoor te geven aan de ingevingen die we deze bijeenkomst krijgen. We houden van u en van uw Zoon. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We will now be blessed
we luisteren
to hear from
nu naar zuster Sharon Eubank, eerste raadgeefster in het Algemeen ZHV-presidium. Zij wordt gevolgd door zuster Rebecca M. Craven, tweede raadgeefster in het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium. Vervolgens spreekt zuster Christina B. Franco, tweede raadgeefster in het Algemeen Jeugdwerkpresidium. Na haar woorden zingen we samen met het koor het eerste en derde couplet van I Am a Child of God.
Gordon's mother told him if he would finish his chores.
Gordon's moeder zei dat ze een taart voor hem zou bakken als hij zijn klusjes deed. Zijn lievelingstaart, helemaal voor hem. Gordon ging met zijn klusjes aan de slag en zijn moeder bakte de taart. Zijn grote zus Cathy kwam met een vriendin thuis. Ze zag de taart en vroeg of zij ook een stuk mochten. Nee, zei Gordon, het is mijn taart. Mama heeft die voor mij gebakken en ik moest ervoor werken. Cathy snauwde tegen haar broertje. Ze vond hem erg egoïstisch en hebberig. Hoe kon hij alles voor zichzelf houden? Uren later, toen Cathy de auto opendeed om haar vriendin naar huis te brengen, zag ze op de stoel twee grote stukken taart op bordjes. Met servetjes en vorkjes erbij. Cathy vertelde dit op de begrafenisdienst van Gordon om te illustreren dat hij bereid was te veranderen en lief te zijn voor hen die het niet altijd verdienden. In 1842 werkte de Heilige Hart aan de Nauvoo-tempel. Na de oprichting van de ZTV in maart kwam de profeet Joseph Smith vaak naar hun bijeenkomst om de zusters voor te bereiden op de Heilige Tempelverbonden die ze spoedig zouden verenigen. Op 9 juni zei de profeet dat hij over barmhartigheid ging spreken. Stel dat Jezus Christus en de engelen ons onze dwaasheden zouden aanrekenen. Wat zou het dan van ons worden? We moeten barmhartig zijn en kleinigheden door de vingers zien. President Smith vervolgde: het doet mij verdriet dat er niet meer saamhorigheid is. Als één lid lijdt, voelt iedereen dat. Door eensgezinde gevoelens krijgen we macht van God. Dat zinnetje sloeg bij mij in als een bom. Door eensgezinde gevoelens krijgen we macht van God. De wereld ziet er niet zo uit als dat ik wil. Er is van alles wat ik wil beïnvloeden en verbeteren. De dingen waarop ik hoop ondervinden zelfs veel tegenstand en ik voel me soms machteloos. Ik heb de laatste tijd over van alles nagedacht. Hoe kan ik mensen om me heen beter begrijpen? Hoe kan ik dat eensgezinde gevoel creëren als iedereen anders is? Welke macht van God zou ik krijgen als ik iets eensgezinder met anderen ben? Mijn overdenkingen hebben tot 3 suggesties geleid. Misschien hebt u er ook iets aan. 1. Wees barmhartig. In Jakob 2 vers 17 staat: acht uw broeders en uw zusters als uzelf. En wees vriendelijk jegens allen en vrijgevig met uw bezit, opdat zij rijk zullen zijn, evenals u. Laten we het woord bezitten, vervangen door barmhartigheid. Wees vrijgevig met uw barmhartigheid, opdat zij rijk zullen zijn, evenals u. We zien bezit vaak als voedsel of geld, maar misschien hebben we bij onze bediening vooral meer barmhartigheid nodig. Mijn ZTV-president zei onlangs: ik beloof u dat ik geen kwaad over u zal spreken. Ik zal het beste in u zien. Ik zal nooit iets onvriendelijks over u zeggen, iets wat u niet verheft. Dat vraag ik u ook voor mijzelf, want ik ben eigenlijk doodsbang dat ik u teleurstel. Dus, Geloof alsjeblieft van elkaar dat we ons uiterste best doen in moeilijke omstandigheden. Jozef Smit zei op die dag in juni 1842 tegen de zusters: wat heeft iemand die mij maar een beetje vriendelijkheid en liefde betoont een macht over mijn ziel? Hoe dichter we bij onze hemelse Vader komen, hoe barmhartiger we voor kwijnende zielen zullen zijn. We zouden hen op onze schouders willen nemen en hun zonden achter ons werpen. Ik zeg dit tot alle zusters. Als u wilt dat God barmhartig jegens u is, wees dan barmhartig jegens elkaar. Deze raad gaf hij specifiek aan de ZFV. Laten we elkaar niet veroordelen of scherp zijn. Laten we geen kwaad over elkaar spreken, maar barmhartigheid schenken. 2. Laat uw boot zwingen. In 1936 reisde een onbekende roeiteam van de University of Washington naar de Olympische Spelen in Duitsland. Het was het dieptepunt van de grote economische crisis. Deze jongens uit kleine mijnwerkers- en houthakkersdorpen hadden bij hun dorpsgenoten geld ingezameld om naar Berlijn te kunnen gaan. Het leek hun in de competitie op alle vlakken tegen te zitten. Maar tijdens de wedstrijd gebeurde er iets. In roeikringen noemen ze het de swing. Luister naar deze beschrijving volgens het boek van The Boys in the Boat. Soms gebeurt er iets wat moeilijk te bereiken en te beschrijven is. Het heet de swing. Het ontstaat alleen als iedereen volkomen eensgezind ritmisch roeit. De roeiers moeten hun extreme onafhankelijkheid bedwingen en tegelijkertijd hun individuele capaciteiten ten volle inzetten. Wedstrijden worden niet door klonen gewonnen. Een goed team is een goede mix. Iemand die leidt, iemand die zich wat inhoudt, iemand die vecht en iemand die voor harmonie zorgt. Geen enkele roeier is belangrijker dan de ander. Ze zijn allemaal een aanwinst voor de boot. Maar als ze willen slagen, moeten ze zich aan elkaars behoeften en vermogen aanpassen. Met korte armen moet je iets verder reiken, met langere iets inhouden. Verschillen kunnen een voordeel in plaats van een nadeel worden. Pas dan lijkt de boot als vanzelf te bewegen. Pas dan maakt pijn helemaal plaats voor verrukking. Een echte swing is pure poëzie. Ondanks enorme tegenslag bereikte dit team een perfecte swing en won. Het Olympische goud was fantastisch. Maar de eenheid die de roeiers die dag meemaakten was een heilige gebeuren dat ze altijd bijbleef. Terwijl het slechte zo snel als het goede kan groeien. Puntje 3. In de prachtige gelijkenis in Jacob 5 plantte de heer van de wijngaard een goede boom in de goede grond. Maar die raakte na een tijdje in verval en bracht wilde vruchten voort. De heer van de wijngaard zegt 8 keer, het grieft mij deze boom te moeten verliezen. De knecht zegt tegen de heer van de wijngaard, spaar de boom nog wat langer. En de heer zegt, ja, ik zal hem nog wat langer sparen. En dan volgt een opdracht die we allen kunnen toepassen als we in ons eigen tuintje rondspitten en naar goed fruit zoeken. U zult de slechte verwijderen naarmate de goede groeien. Eensgezindheid ontstaat niet vanzelf. Het vergt werk. Het is rommelig, soms ongemakkelijk en groeit geleidelijk als we het slechte zo snel verwijderen als het goede kan groeien. We staan er nooit alleen voor als we aan eensgezindheid werken. In Jacob 5 staat verder, de knechten gingen heen en arbeidden uit alle macht. En de heer van de wijngaard arbeidde ook met hen mee. Ieder van ons wordt wel eens diep gekwetst door dingen die niet horen te gebeuren. We zullen ook allemaal nu en dan vanuit trots en hooghartigheid de vruchten die we dragen bederven. Maar Jezus Christus is onze heiland in alle dingen. Zijn macht reikt tot de bodem en is altijd voor ons als we hem aanroepen. We smeken allemaal om barmhartigheid voor onze zonden en fouten. Hij geeft die graag. En hij vraagt ons om diezelfde barmhartigheid en dat begrip aan elkaar te geven. Jezus zei heel duidelijk, wees één. En indien u niet één bent, bent u de mijne niet. Maar als we eens zijn, als we onze taart kunnen delen of onze talenten zo eensgezind kunnen samenbrengen dat de boot gaat zwingen, dan zijn we de zijne. En hij zal het slechte helpen verwijderen, zo snel als het goede kan groeien. We zijn misschien nog niet waar we willen zijn en zijn nog niet waar we zullen zijn. Ik geloof dat de veranderingen die we nastreven in onszelf en in de groepen waartoe we behoren, niet zozeer door activisme zal ontstaan, maar door elke dag bewust ons best te doen om elkaar te begrijpen. Waarom? Omdat we Sion bouwen, een volk dat één van hart is en één van zin is. Als verbondsvrouwen hebben wij veel invloed. De invloed wordt uitgeoefend op alledaagse momenten. Als we met een vriendin studeren, kinderen naar bed brengen, met iemand in de bus praten of met een collega een presentatie voorbereiden. We hebben de macht om vooroordelen weg te nemen en de eenheid te bevorderen. De ZFV en jonge vrouwen zijn niet gewone klasjes. We kunnen daar onvergetelijke ervaringen hebben, waarbij heel veel verschillende vrouwen allemaal in dezelfde boot stappen en roeien tot ze swingen. Ik nodig u uit om deel uit te maken van een collectieve kracht die de wereld ten goede verbetert. Onze verbondsopdracht is te dienen, de slappe hand op te heffen en de mensen die worstelen op de rug of in onze armen te dragen. We weten wat we moeten doen. Het is niet ingewikkeld, maar vaak wel in strijd met onze zelfzuchtige belangen. En we moeten het proberen. De vrouwen van deze kerk hebben een onbeperkt vermogen om de maatschappij te veranderen. Ik heb er geestelijk gezien alle vertrouwen in dat we, als we eensgezindheid nastreven, de macht van God kunnen oproepen om onze pogingen aan te vullen. Toen de kerk de openbaring aangaande het priesterschap van 1978 herdacht, sprak president Russell M. Nelson een profetische zegen uit. Het is mijn zegen en gebed voor ieder die luistert dat we alle lasten van vooroordelen mogen overwinnen en rechtschapen met God mogen wandelen en met elkaar in volmaakte vrede en harmonie. Mogen wij kracht uit deze profetische zegen putten en ons persoonlijk en collectief inzetten om eenheid in de wereld te bevorderen. Ik geef u mijn getuigenis in woorden van de Heer Jezus Christus in zijn nederige tijdloze gebed, opdat allen eens zullen zijn, zoals u, Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons eens zullen zijn. In de naam van Jezus Christus, amen.
Sisters, it is such a joy to be with you.
Dit jaar hebben we veel onverwachte dingen beleefd. Het verlies van dierbaren en inkomsten door de wereldwijde pandemie heeft een ernstige weerslag op de wereldwijde gemeenschap en de economie. Door aardbevingen, bosbranden, overstromingen en andere natuurrampen in verschillende delen van de wereld voelen velen zich hulpeloos, hopeloos en gebroken. Ze vrezen dat ze nooit meer de oude zullen zijn. Ik wil u een verhaal vertellen over iets dat gebroken was. Toen onze kinderen nog klein waren, wilden ze graag pianoles volgen. Mijn man Rudy en ik wilden ze die kans geven, maar we hadden geen piano. We konden ons geen nieuwe veroorloven, dus ging Rudy op zoek naar een tweedehands piano. Dat jaar verraste hij ons voor de kerst met een piano. Door de jaren heen leerden onze kinderen erop spelen. Toen onze zoons volwassen waren en op zichzelf gingen wonen, stond de oude piano stof te vergaren. We besloten haar te verkopen. Er gingen een paar jaren voorbij waarin we wat geld hadden gespaard. Op een dag zei Rudy: "Ik denk dat het tijd is om een nieuwe piano te kopen." Ik vroeg: "Waarom zouden we een nieuwe piano kopen als we geen van beide kunnen spelen?" Hij zei: "Oh, maar we kunnen een zelfspelende piano kopen. Je kunt zo'n pianola met een tablet programmeren zodat hij meer dan 4000 liedjes speelt. Zoals lofzangen, muziek van het tabernakelkoor, alle jeugdwerkliedjes en nog veel meer." Rudy is zacht uitgedrukt een geweldige verkoper. We kochten een prachtige nieuwe pianola en enkele dagen later werden ze door twee beren van mannen geleverd. Ik liet ze zien waar ik de piano wilde hebben en ging uit de weg. Het was een zware kwartvleugel die niet door de deur kon. Daarom haalden ze de poten eraf en zetten ze de piano op haar zij, op een steekwagentje dat ze hadden meegebracht. Ons huis stond op een lichte helling. En helaas had het eerder die dag gesneeuwd, waardoor alles er nat en glad bij lag. U voelt het vast wel aankomen. Toen de mannen de piano de helling opduwden, ging het mis. Ik hoorde een harde klap. De piano was van het steekwagentje gevallen en zo hard neergekomen dat er een grote put in het gazon was. Ik riep: "Lieve help, alles in orde?" Gelukkig waren beide mannen ongedeerd. Ze keken schaapachtig naar elkaar en vervolgens naar mij. Ze zeiden: het spijt ons verschrikkelijk. We nemen haar weer mee naar de winkel en vragen de baas u te bellen. Even later belde de manager Rudy op om de levering van een nieuwe piano te regelen. Maar Rudy is heel erg aardig en vergevingsgezind en zei dat ze de kapotte piano ook gewoon mochten herstellen. De manager stond er echter op dat we een nieuwe kregen. Rudy antwoordde: zo erg kan het toch niet zijn? Repareer de piano gewoon en lever haar. De man zei: de balk is gebroken. En als de balk gebroken is, klinkt de piano nooit meer hetzelfde. U krijgt een nieuwe. Broeders en zusters, zijn we niet allemaal zoals deze piano? Een beetje gebroken, gebarsten en beschadigd? Denkend dat we nooit meer de oude zullen zijn? Maar zijn we aan de andere kant niet helemaal anders dan deze piano? Wij hoeven niet te worden vervangen omdat ons hart en ons leven volledig genezen kunnen, zonder een spoor van schade. Dankzij bekering kunnen we niet alleen klinken als voorheen, maar zelfs beter. Ik weet dat iedereen door de verzoening van... And that we are intentional in seeking
change. Sometimes the changes we need to make are associated with serious sin. But most often, we strive to refine our character to align ourselves with the attributes of Jesus Christ. Our daily choices will either help.
Onze dagelijkse keuzes bevorderen of belemmeren onze vooruitgang. Door kleine, maar gestage, wel overwogen veranderingen kunnen we ons verbeteren. Wees niet ontmoedigd. Verandering is een levenslang proces. Ik ben dankbaar dat de Heer geduld met ons heeft terwijl wij ons best doen om te veranderen. Door Jezus Christus krijgen wij de kracht om blijvende verandering aan te brengen. Als wij ons nederig tot Hem wenden, zal Hij ons vermogen om te veranderen doen toenemen. Naast de transformerende kracht van de verzoening van onze Heiland, zal ook de Heilige Geest ons steunen en leiden zolang wij ons best doen. Hij kan ons zelfs laten weten welke veranderingen nodig zijn. We kunnen ook hulp en bemoediging krijgen door middel van priesterschapszegens, gebed, vasten en tempelbezoek. Zo ook kunnen familieleden, leidinggevenden en vrienden ons helpen bij onze inspanningen om te veranderen. Toen ik 8 jaar was, speelden mijn oudere broer Lee en ik vaak met onze vrienden in de takken van een boom in onze buurt. We genoten samen van de tijd met onze vrienden in de schaduw van die boom. Op een dag viel Lee uit de boom en brak hij zijn arm. Met een gebroken arm kon hij niet goed zelf de boom inklimmen. Maar het leven in de boom was niet hetzelfde zonder hem. Dus duwden sommigen van ons hem van achteren, terwijl anderen aan zijn goede arm trokken. Met weinig moeite zat Lee weer in de boom. Zijn arm was nog gebroken, maar hij was weer bij ons en genoot van onze vriendschap terwijl hij genas. Ik vergelijk mijn belevenissen in de boom vaak met onze activiteit in het evangelie van Jezus Christus. In de schaduw van evangelietakken genieten we, dankzij onze verbonden, veel zegeningen. Sommigen zijn misschien uit de veiligheid van hun verbonden gevallen en hebben onze hulp nodig om naar de veilige evangelietakken terug te keren. Het kan moeilijk voor ze zijn om dat alleen te doen. Kunnen we hier een beetje zachtjes trekken en daar een beetje duwen, zodat ze onder het genot van onze vriendschap kunnen genezen? Als u door wegvallen gewond bent, laat anderen u dan alstublieft helpen om terug te keren tot uw verbonden en de zegeningen die ze bieden. De Heiland kan u genezen en veranderen, terwijl u omringd bent door mensen die u lief hebben. Ik kom vaak vrienden tegen die ik al jaren niet meer heb gezien. Soms zeggen ze: je bent helemaal niet veranderd. Elke keer schrik ik een beetje, omdat ik hoop dat ik door de jaren heen wel veranderd ben. Ik hoop dat ik sinds gisteren veranderd ben. Ik hoop dat ik een beetje vriendelijker en begripvoller ben en wat minder kritisch. Ik hoop dat ik vlotter op andermans noden reageer en dat ik een klein beetje geduldiger ben. Ik wandel graag in de bergen bij ons thuis. Vaak krijg ik onderweg een steentje in mijn schoen. Na verloop van tijd stop ik en schud ik mijn schoen uit. Maar ik ben verbaasd hoe lang ik met pijn verder ga, voordat ik stop en me ontdoe van wat me stoort. Wandelend op het verbondspad komt er soms een steentje in onze schoen in de vorm van een slechte gewoonte, een zonde of een verkeerde houding. Hoe sneller we die uit ons leven schudden, hoe meer vreugde en voldoening we op onze levensreis beleven. Verandering in stand houden kost moeite. Ik kan me niet voorstellen dat ik op mijn wandeling zou stoppen om het irritante, pijnlijke steentje dat ik pas uit mijn schoen had gehaald er weer in te doen. Dat wil ik net zo min als een prachtige vlinder weer in zijn kokon wil kruipen. Ik getuig dat we dankzij Jezus Christus kunnen veranderen. Wij kunnen onze gewoonte aanpassen, ons denken veranderen en ons karakter verfijnen, zodat we meer zoals Hij worden. En met zijn hulp kan verandering blijvend zijn. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Sinds het begin van dit jaar hebben we met veel onverwachte events.
Dit jaar hebben we veel onverwachte dingen beleefd. Het verlies van dierbaren en inkomsten door de wereldwijde pandemie heeft een ernstige weerslag op de wereldwijde gemeenschap en de economie. Door aardbevingen, bosbranden, overstromingen en andere natuurrampen in verschillende delen van de wereld voelen velen zich hulpeloos, hopeloos en gebroken. Ze vrezen dat ze nooit weer de oude zullen zijn. Ik wil u een verhaal vertellen over iets dat gebroken was. Toen onze kinderen nog klein waren, wilden ze graag pianoles volgen. Mijn man, Rudy en ik wilden ze die kans geven. Maar we hadden geen piano. We konden ons geen nieuwe veroorloven, dus ging Rudy op zoek naar een tweedehands piano. Dat jaar verraste hij ons voor de kerst met een piano. Door de jaren heen leerden onze kinderen erop spelen. Toen onze zoons volwassen waren en op zichzelf gingen wonen, stond de oude piano stof te vergaren. We besloten haar te verkopen. Er gingen een paar jaar voorbij waarin we wat geld hadden gespaard. Op een dag zei Rudy: "Ik denk dat het tijd is om een nieuwe piano te kopen." Ik vroeg: "Waarom zouden we een nieuwe piano kopen als we geen van beiden kunnen spelen?" Hij zei: "Oh, maar we kunnen een zelfspelende piano kopen. Je kunt zo'n pianola met een tablet programmeren, zodat hij meer dan 4000 liedjes speelt, zoals lofzangen, muziek van het Tabernacle Choir, alle jeugdwerkliedjes en nog veel meer." Rudy is, zacht gezegd, een geweldige verkoper. We kochten een prachtige nieuwe pianola en enkele dagen later werd ze door twee beren van mannen geleverd. Ik liet ze zien waar ik de piano wilde hebben en ging uit de weg. Het was een zware kwartvleugel die niet door de deur kon. Daarom haalden ze de poten eraf en zetten ze de piano op haar zij op een steekwagentje dat ze hadden meegebracht. Ons huis stond op een lichte helling. En helaas had het eerder die dag gesneeuwd, waardoor alles er nat en glad bij lag. U voelt het vast al aankomen. Toen de mannen de piano de helling opduwden, ging het mis. Ik hoorde een harde klap. De piano was van het steekwagentje gevallen en zo hard neergekomen dat ze een grote put in het gazon had gemaakt. Ik riep: "Lieve, help, alles in orde?" Gelukkig waren beide mannen ongedeerd. Ze keken schaapachtig naar elkaar en vervolgens naar mij. Ze zeiden: "Het spijt ons verschrikkelijk. We nemen haar weer mee naar de winkel en vragen de baas u te bellen." Even later belde de manager Rudy op om de levering van een nieuwe piano te regelen. Maar Rudy is erg aardig en vergevensgezind en zei dat ze de kapotte piano ook gewoon mochten herstellen. De manager stond er echter op dat we een nieuwe kregen. Rudy antwoordde: "Zo erg kan het toch niet zijn? Repareer de piano gewoon en lever haar." De man zei: "De balk is gebroken. En als de balk is gebroken, klinkt een piano nooit meer hetzelfde." u krijgt een nieuwe. Zusters en broeders, zijn we niet allemaal zoals deze piano? Een beetje gebroken, gebarsten en beschadigd, denkend dat we nooit weer de oude zullen zijn? Maar als we tot Jezus Christus komen door geloof in Hem te oefenen, ons te bekeren en verbonden te sluiten en na te komen, kunnen we genezen van welke schade dan ook. Door dit proces, waarbij we een beroep op de genezende kracht van de Heiland doen, worden we niet alleen hersteld, maar zelfs verbeterd. Ik weet dat we allen door onze Heiland kunnen genezen en ons doel kunnen verwezenlijken. Net als een prachtig klinkende gloednieuwe piano.
President
Nelson heeft gezegd: als beproeving is gekomen, is het tijd om ons geloof in God te vergroten, hard te werken en anderen te dienen. Dan zal Hij ons gebroken hart genezen. Hij zal ons gemoedsrust en troost geven. Die grote gaven worden niet vernietigd, zelfs niet door de dood. Jezus heeft gezegd: kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Om wat gebroken is door Hem te laten genezen, moeten we geloof in Jezus Christus hebben. Geloof in Jezus Christus houdt in volledig op Hem te vertrouwen. U te verlaten op zijn oneindige macht en liefde. Daar hoort bij dat u in zijn leringen gelooft. Het houdt in dat u gelooft dat hoewel wij niet alles begrijpen, Hij dat wel doet. Daar Hij al onze pijnen, smarten en zwakheden heeft ervaren, weet Hij hoe Hij ons boven onze dagelijkse problemen kan laten uitstijgen. Als we tot Hem komen, kunnen we met vreugde, vrede en troost vervuld worden. Alles wat moeilijk in het leven is, kan door de verzoening van Jezus Christus rechtgezet worden. Hij heeft ons aangespoord: vertrouw op mij bij iedere gedachte. Twijfel niet, vrees niet. Toen Alma en zijn volk in het Boek van Mormon onder loodzware lasten gebukt gingen, smeekten ze om verlichting. De Heer nam hun lasten niet weg, maar beloofde hun: en tevens zal ik de lasten verlichten die op uw schouders zijn gelegd, zodat u ze zelfs niet op uw rug kunt voelen. Ja, zolang u in knechtschap leeft. En dat zal ik doen, opdat u voortaan als getuige voor mij zult staan, en opdat u zeker zult weten dat ik, de Heere God, omzie naar mijn volk in hun ellende. En nu geschiedde het dat de lasten die Alma en zijn broeders waren opgelegd, licht werden gemaakt. Ja, de Heer versterkte hen, zodat zij hun lasten met gemak konden dragen. En zij onderwierpen zich, welgemoed en met geduld, aan de gehele wil van de Heer. Ouderling Tad R. Callister heeft over het vermogen van de Heiland om ons te genezen en onze lasten te verlichten gezegd: een van de zegeningen van de verzoening is de schragende kracht van de Heiland. Jesaja heeft herhaaldelijk over de genezende, kalmerende invloed van de Heer gesproken. Hij getuigde dat de Heiland een vesting voor de armen in zijn nood, een toevlucht tegen de vloed, een schaduw tegen de hitte was. Jesaja zei tot de bedroefden dat de Heiland de macht heeft om alle treurenden te troosten en de tranen van alle gezichten af te wissen. Om levend te maken de geest van de nederige en om te verbinden de gebrokenen van hart. Zijn schragende kracht is zo uitgebreid dat Hij ons sieraad in plaats van as geeft, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. O, wat putten wij hoop uit die belofte. Zijn geest geneest, loutert, troost en blaast een hopeloos hart nieuw leven in. Hij heeft de macht om alles wat lelijk, wreed en waardeloos is in iets van verheven, heerlijke pracht te veranderen. Hij heeft de macht om de as van het sterfelijk leven in de pracht van de eeuwigheid om te zetten. Ik getuig dat Jezus Christus, onze liefdevolle heiland, verlosser, meester, geneesheer en trouwe vriend is. Wenden wij ons tot hem, dan zal hij ons genezen. Ik getuig dat dit zijn kerk is en dat hij zich voorbereidt om naar de aarde terug te keren en met macht en heerlijkheid te regeren. In de naam van Jezus Christus. Amen.
This is the women's session of the 190th semi-annual general conference.
Dit is de vrouwenbijeenkomst van de 190ste oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Thank you, Sister Eubank,
Dank
Sister Craven,
Sister Eubank, Sister Craven en Sister Franco. Zusters, net als het eerste presidium, bidden ook wij voor u. We weten dat het leven soms onzeker aanvoelt, maar we weten ook dat voor de Heer niets onzeker is. Het afgelopen half jaar is erg moeilijk geweest. We hebben weinig kansen gehad om bijeen te komen. Maar hier zijn we dan. Het is een zegen om in een eredienst bijeen te komen en ons samen in onze wereldwijde zusterschap te verheugen. Onze geliefde profeet, president Russell M. Nelson, heeft in april gezegd: met de toenemende duisternis in deze moeilijke tijd straalt het licht van Jezus Christus steeds helderder. We zien dat u door studie en gebed het licht van onze heiland zoekt. U deelt dat licht als verbondsdochter met de mensen om u heen door ze te dienen. En zo geeft u uiting aan uw geloof door uw daden. Het collectieve resultaat van uw individuele inspanningen heeft een wereldwijde weerslag. Onze heiland Jezus Christus is het leven en het licht van de wereld. Het licht dat in de duisternis schijnt. Mogen we zijn licht blijven zoeken en delen, zoals we in de volgende video zien. Na de video luisteren we naar president Henry B. Eyring, tweede raadgever in het eerste presidium. Hij wordt gevolgd door president Dallin H. Oaks, eerste raadgever in het eerste presidium.
My beloved sisters,
mijn geliefde zusters, het is een zegen dat ik in deze geweldige periode in de wereldgeschiedenis tot u mag spreken. We komen elke dag wat dichter bij het heerlijke moment waarop de heiland, Jezus Christus, weer naar de aarde komt. We weten wel iets van de verschrikkelijke gebeurtenissen die aan zijn komst voorafgaan. Maar toch is ons hart van vreugde vervuld, doordat we ook weten welke heerlijke beloften er voor zijn wederkomst vervuld zullen worden. Als geliefde dochters van onze Hemelse Vader en als dochters van de Heer Jezus Christus in zijn Koninkrijk, zult u een cruciale rol spelen in de grootste tijden die nog in het verschiet liggen. We weten dat de heiland naar een volk toe zal gaan dat vergaderd en voorbereid is om te leven zoals de inwoners van de stad van Henoch leefden. De mensen daar waren vereend in hun geloof in Jezus Christus en waren zo rein geworden dat ze in de hemel werden opgenomen. De Heer heeft deze beschrijving geopenbaard van wat er zou gebeuren met het volk van Henoch en wat er zal gebeuren in deze bedeling van de volheid der tijden. En de dag zal komen dat de aarde zal rusten. Maar voor die dag zullen de hemelen verduisterd worden. En een sluier van duisternis zal de aarde bedekken en de hemelen zullen beven als ook de aarde. En er zullen grote verdrukkingen onder de mensenkinderen zijn. Maar mijn volk zal ik bewaren. En gerechtigheid zal ik uit de hemel neerzenden. En waarheid zal ik uit de aarde voortzenden. Om te getuigen van mijn enige geborene. Van zijn opstanding uit de doden, ja. En ook van de opstanding van alle mensen. En gerechtigheid en waarheid zal ik als een watervloed over de aarde doen stromen, om mijn uitverkorenen vanuit de vier hoeken van de aarde te vergaderen naar een plaats die ik zal bereiden.
Een
heilige stad, opdat mijn volk zijn lendenen kan omgorden en kan uitzien naar de tijd van mijn komst. Want daar zal mijn tabernakel zijn en het zal Zion worden genoemd, een nieuw Jeruzalem. En de Heer zei tot Henoch, dan zullen u en uw gehele stad hen daar ontmoeten. En wij zullen hen ontvangen aan onze boezem en zij zullen ons zien. En wij zullen hen om de hals vallen en zij zullen ons om de hals vallen. En wij zullen elkaar kussen. En daar zal mijn woonplaats zijn en het zal Zion zijn. Dat afgescheiden zal worden van alle scheppingen die ik heb gemaakt. En voor een tijdspanne van 1000 jaar zal de aarde rusten. U, zusters, uw dochters, uw kleindochters en de vrouwen voor wie u hebt gezorgd, zullen de kern vormen van de samenleving met mensen die samen met u die heerlijke omgang met de heiland zullen hebben. U zult een onontbeerlijke kracht in de vergadering van Israël zijn en in het scheppen van een Zionsvolk dat in het nieuwe Jeruzalem in vrede zal wonen. De Heer heeft u bij monden van zijn profeten een belofte gedaan. In de begintijd van de zustershulpvereniging heeft de profeet Joseph Smith tegen de zusters gezegd: indien u van de u gegunde voorrechten gebruik maakt, kan het niet anders dan dat de engelen uw metgezel zijn. U hebt dat geweldige potentieel en u wordt erop voorbereid. President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: u, zusters, komt niet op de tweede plaats in het plan van onze Vader voor het eeuwige geluk en welzijn van zijn kinderen. U bent beslist een belangrijk onderdeel van dat plan. Zonder u zou het plan niet werken. Zonder u zou het hele plan in duigen vallen. Ieder van u is een dochter van God, begiftigd met een goddelijk geboorterecht. Onze huidige profeet, president Russell M. Nelson, heeft uw rol in de voorbereiding op de komst van de heiland als volgt beschreven. De invloed die vrouwen hebben, niet alleen op gezinnen, maar ook op de kerk van de Heer, valt niet te meten. Die invloed hebben zij als echtgenotes, moeders en grootmoeders, als zusters en tantes, als leerkrachten en leidsters, en bovenal als voorbeelden van toegewijde verdedigsters van het geloof. Dat is in elke evangeliebedeling vanaf de tijd van Adam en Eva het geval geweest. Toch verschillen de vrouwen in deze bedeling van de vrouwen in andere bedelingen, omdat deze bedeling verschilt van de andere. Dat verschil brengt zowel voorrechten als meer verantwoordelijkheid met zich mee. Deze bedeling verschilt van andere, omdat de Heer ons leidt bij onze voorbereiding om net als de inwoners van de stad van Henoch te worden. Hij heeft bij monden van zijn apostelen en profeten beschreven wat die metamorfose tot een Zionsvolk zal inhouden. Ouderling Bruce R. McConkie heeft gezegd: de tijd van Henoch was een periode van goddeloosheid en kwaad, een periode van duisternis en opstandigheid, een periode van oorlog en verwoesting, een periode die ertoe leidde dat de aarde met water verwoest werd. Maar Henoch was getrouw, hij zag de Heer en sprak van aangezicht tot aangezicht met hem zoals de ene mens met de andere spreekt. De Heer stuurde hem uit om de wereld tot bekering te roepen en gaf hem de opdracht om te dopen in de naam van de Vader en de Zoon, die vol genade en waarheid is, en van de Heilige Geest, die getuigt van de Vader en de Zoon. Henoch sloot verbonden en bracht ware gelovigen bijeen die allemaal zo getrouw werden dat de Heer kwam en verbleef bij zijn volk en zij leefden in rechtvaardigheid en werden van omhoog gezegend. En de Heer noemde zijn volk Zion, omdat zij één van hart en één van zin waren en in rechtvaardigheid leefden. En er waren geen armen onder hen. In de schriften staat dat Henoch, nadat de Heer zijn volk had genoemd, een stad bouwde die genoemd werd de stad van heiligheid, ja Zion. En dat de stad Zion werd opgenomen in de hemel, waar God het aan zijn eigen boezem had ontvangen. En sindsdien deed het gezegde de ronde: Zion is gevloden. Ditzelfde Zion dat in de hemel is opgenomen zal terugkeren wanneer de Heer Zion terugbrengt. En haar inwoners zullen zich bij het nieuwe Jeruzalem voegen, wat dan gevestigd zal worden. Met de gebeurtenissen uit het verleden als inleiding zullen de dochters die volledig toegewijd aan hun verbonden met God zijn, meer dan de helft uitmaken van hen die klaar zijn om hem bij zijn komst te verwelkomen. Maar hoe de cijfers er ook uitzien, uw bijdrage aan de eenheid onder de mensen die klaar zijn voor dat Zion zal veel meer dan de helft zijn. Ik zal u vertellen waarom ik dat geloof. In het Boek van Mormon staat een beschrijving van een Zionsvolk. U zult zich herinneren dat dit de toestand van het volk was nadat het door de herrezen heiland was onderwezen en gezegend. En het zijn liefde had gevoeld. Er was geen twist in het land wegens de liefde voor God die de mensen in hun hart koesterden. Ik heb ondervonden dat de dochters van onze hemelse Vader een gave hebben om twisten tot bedaren te brengen en rechtschapenheid te bevorderen met hun liefde voor God en de liefde voor God die ze opwekken in de mensen die ze dienen. Ik heb dit in mijn jeugd gezien toen onze piepkleine gemeente in mijn ouderlijk huis bijeenkwam. Mijn broer en ik waren de enige Aaronisch priesterschapsdragers. Mijn vader de enige Melchizedeks priesterschapdrager. De ZFV-presidente was een bekeerlinge wier echtgenoot niet blij was met wat ze in de kerk deed. De leden waren allemaal oudere zusters die thuis geen priesterschapsdrager hadden. Ik zag dat mijn moeder en die zusters elkaar onverflauwd lief hadden, opbeurden en verzorgden. Ik besef nu dat ik toen een voorafschaduwing van Zion zag. In een kleine kerkgemeente in Albuquerque, New Mexico, leerde ik nog meer over de invloed van getrouwe vrouwen. Ik zag hoe de vrouw van de gemeentepresident, de vrouw van de districtspresident en de ZFV-presidenten elke nieuwkomer en bekeerling hartelijk welkom heten. Op de zondag dat ik Albuquerque verliet, nadat ik daar 2 jaar lang de invloed van zusters had waargenomen, werd daar de eerste ring gesticht. Nu heeft de Heer daar een tempel. Ik verhuisde naar Boston, waar ik lid van het districtspresidium was dat over kleine gemeenten in 2 staten ging. Meer dan eens werden er twisten opgelost door liefdevolle, vergevensgezinde vrouwen die harten verzachten. Op de zondag dat ik Boston verliet, stichtte een lid van het eerste presidium een ring in Massachusetts. Er is nu een tempel, dicht bij de woonplaats van de toenmalige districtspresident. Hij was door zijn getrouwe, liefhebbende vrouw geheractiveerd en werd later geroepen als ringpresident en vervolgens als zendingspresident. Zusters, als dochters van God bent u met bijzondere gaven gezegend. U hebt het geestelijke vermogen mee naar het sterfelijk leven genomen om anderen te verzorgen en ze op een hoger niveau van liefde en reinheid te tillen, zodat ze in aanmerking zullen komen om samen in een Zionsgemeenschap te leven. Het is geen toeval dat de Zustershulpvereniging, de eerste kerkorganisatie die speciaal voor de dochters van onze Hemelse Vader bestemd is, als motto de liefde vergaat nooit heeft. Naast de liefde is de reine liefde van Christus. En door geloof in Hem en in alle gevolgen van zijn oneindige verzoening komt u samen met hen die u lief heeft en dient in aanmerking voor de hemelse gaven om in die gemeenschap te leven die ons al zo lang in het vooruitzicht is gesteld, namelijk Zion. Daar zult u zusters in Zion zijn. Daar zult u persoonlijk de liefde ondervinden van de Heer en van hen die u tot zegen bent geweest. Ik getuig dat u burgers van Gods Koninkrijk op aarde bent. U bent dochters van uw liefdevolle hemelse Vader, die u de wereld in heeft gestuurd met unieke gaven. En u hebt beloofd daarmee anderen tot zegen te zijn. Ik beloof u dat de Heer u door de Heilige Geest zal leiden. Hij zal voor uw aangezicht uitgaan als u hem helpt om zijn volk voor te bereiden op het Zion dat hun beloofd is. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
In the final days of his mortal life,
in de laatste dagen van zijn sterfelijk leven zei Jezus Christus tegen zijn apostelen dat ze met vervolging en ontbering te maken zouden krijgen. Hij besloot met deze grote geruststelling: in de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat is de boodschap van de Heiland aan alle kinderen van onze Hemelse Vader. Dat is het allerbeste nieuws voor ieder van ons in dit menselijk bestaan. Heb goede moed was ook een onmisbare geruststelling in de wereld waarin de verrezen Christus zijn apostelen uitzond. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht, schreef de apostel Paulus aan de heiligen in Korinthe. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronde gericht. 2000 jaar later worden ook wij in alles verdrukt, en ook voor ons is diezelfde boodschap onmisbaar om niet vertwijfeld te raken, maar goede moed te hebben. De Heer heeft bijzondere liefde en zorg voor zijn edele dochters. Hij kent uw verlangens, uw behoeften en uw angsten. De Heer is almachtig. Vertrouw op Hem. De profeet Joseph Smith leerde dat de werken en de plannen en de doeleinden van God niet kunnen worden verijdeld, noch kunnen ze mislukken. Aan zijn kinderen die met tegenslagen te maken hebben, heeft de Heer deze grote geruststellingen gegeven. Zie, dit is de belofte van de Heer aan u, o mijn dienstknechten. Welnu, wees welgemoed en vrees niet, want ik, de Heer, ben met u en zal u bijstaan. En u zult getuigen van mij, ja, Jezus Christus, dat ik de Zoon van de levende God ben. De Heer staat dicht bij ons en zegt: wat ik tot één zeg, zeg ik tot allen. Wees welgemoed, lieve kinderen, want ik ben in uw midden en ik heb u niet verlaten. Want na veel beproeving komen de zegeningen. Zusters, ik getuig dat deze beloften die de Heer ten tijde van vervolging en persoonlijk leed deed, ook voor ieder van u in uw hachelijke omstandigheden gelden. Ze zijn van grote waarde, omdat ze ieder van ons eraan herinneren goede moed te hebben. Dan zullen we vreugde in de volheid van het evangelie hebben, terwijl we door de problemen van het leven heen voorwaarts streven. Iedereen krijgt met tegenslagen en problemen te maken. Tegenwerking is een essentieel deel van het goddelijk plan om ons tot bloei te brengen. En tijdens dit groeiproces hebben we Gods geruststelling dat die tegenwerking ons er op de eeuwige termijn niet onder krijgt. Met zijn hulp en met onze eigen getrouwheid en volharding zullen we er bovenuit stijgen. Al deze tegenslagen zijn van tijdelijke aard, net als het menselijke bestaan waar ze deel van uitmaken. Tijdens een van de debatten die aan een rampzalige oorlog vooraf gingen, herinnerde de Amerikaanse president Abraham Lincoln zijn toehoorders wijselijk aan de aloude wijsheid dat ook dit voorbij zal gaan. Zoals u weet zijn de tegenslagen waar ik het over heb en die het moeilijk maken om goede moed te hebben, soms het gemeenschappelijke lot van heel veel mensen, zoals de miljoenen die nu te lijden hebben onder de vele desastreuze gevolgen van de COVID-19-pandemie. Evenzo zijn miljoenen mensen in de Verenigde Staten het slachtoffer van de animositeit en polarisatie waarmee de Amerikaanse presidentsverkiezingen altijd gepaard lijken te gaan. Maar deze keer is het volgens de oudste onder ons nog nooit zo erg geweest. Ieder van ons krijgt ook nog eens persoonlijk met een portie tegenslagen te maken. Zoals armoede, racisme, slechte gezondheid, ontslag of gemiste beroepskansen, dwarsliggende kinderen, een slecht huwelijk of helemaal geen huwelijk en de gevolgen van zonde, van onszelf of van anderen. Maar toch hebben we te midden van dit alles de hemelse raad om goede moed te hebben en vreugde te vinden in de beginselen en beloften van het evangelie en de vruchten van onze arbeid. Die raad is altijd zo geweest, voor profeten en voor ons allen. Dat weten we uit het leven van onze voorgangers en wat de Heer tot hen heeft gezegd. Denk aan de omstandigheden van de profeet Joseph Smith. Vanuit het oogpunt van tegenslag werd zijn leven gekenmerkt door armoede, vervolging, frustratie, verdriet om vrouw en kinderen en uiteindelijk een gewelddadige dood. Terwijl hij gevangen zat, leden zijn vrouw en kinderen en de andere heiligen ongelooflijk onder ontberingen toen zij uit Missouri werden verdreven. Toen Joseph om verlichting bad, zei de Heer: mijn zoon, vrede zij uw ziel. Uw tegenspoed en uw ellende zullen slechts van korte duur zijn. En dan, indien u het goed doorstaat, zal God u ten hemel verhogen. U zult over al uw vijanden zegevieren. Deze persoonlijke, eeuwige raad hielp Joseph Smith om zijn aangeboren, opgewekte aard en de liefde en loyaliteit van zijn volk te behouden. Diezelfde eigenschappen sterkten de leiders en pioniers die volgden. En ze kunnen ook u sterken. Denk aan die eerste kerkleden. Telkens weer werden ze uit hun woonplaats verjaagd. Ten slotte kwamen ze voor de zware uitdaging te staan om hun huis en de kerk in de wildernis te vestigen. 2 jaar nadat de eerste pioniers in de Salt Lake Valley waren aangekomen, was het nog steeds de vraag of ze in die vijandige omgeving zouden kunnen overleven. De meeste leden waren nog steeds onderweg naar de vallei of waren bezig de nodige middelen voor de reis bij elkaar te schrapen. Toch waren zowel de leiders als de leden hoopvol en welgemoed. Hoewel ze zich nog niet hadden gesetteld in hun nieuwe woonplaats, werd in de Algemene Conferentie van 1849 een nieuwe golf zendelingen naar Scandinavië, Frankrijk, Duitsland, Italië en zuidelijk Oceanië gestuurd. Op wat hun laagste punt ooit had kunnen zijn, stegen de pioniers naar nieuwe hoogten. En krap 3 jaar later werden er nog eens 98 zendelingen geroepen om het verstrooide Israël te vergaderen. Een van die kerkleiders legde in die tijd uit dat die zendingen over het algemeen niet heel lang zouden duren. Waarschijnlijk zal niemand meer dan 3 tot 7 jaar zijn gezin hoeven te missen. Zusters,
the first presidency
het
is
eerste presidium
about
heeft aandacht voor uw problemen. We hebben u lief en we bidden voor u. Tegelijkertijd spreken wij vaak onze dank uit dat we doorgaans minder materiële tegenslagen hebben dan onze voorgangers. Aardbevingen, bosbranden, overstromingen en orkanen daargelaten. In het diepst van ons lijden is de goddelijke zekerheid altijd: wees welgemoed, want ik zal u voortleiden. Van u is het koninkrijk en van u zijn de zegeningen daarvan. En van u zijn de rijkdommen van de eeuwigheid. Hoe gebeurt dat? Hoe is het voor de pioniers gebeurd? Hoe zal het nu voor vrouwen Gods gebeuren? Als we naar profetische raad luisteren, zullen de poorten van de hel ons niet overweldigen, heeft de Heer in april 1830 in een openbaring gezegd. Ja, zei hij, en de Heere God zal de machten van duisternis voor u uitverjagen en de hemelen doen schudden voor uw welzijn en de heerlijkheid van zijn naam. Vrees dus niet, kleine kudde, doe het goede. Laat de aarde en hel tegen u samenspannen, want indien u bent gebouwd op mijn Gods, vermogen zij niets. In het licht van de beloften van de Heer heffen we ons hart op en verblijden we ons. En met een blij hart en een opgewekt gelaat gaan we voorwaarts op het verbondspad. De meesten van ons staan niet voor keuzes met gigantische gevolgen, zoals ons huis achterlaten om een onbekend land te koloniseren. Onze keuzes spelen zich vooral in de dagelijkse routine af. Maar de Heer heeft ook tegen ons gezegd: word niet moe goed te doen, want u legt het fundament van een groot werk. En uit het kleine komt het grote voort. Er schuilt grenzeloze kracht in de leer van het herstelde evangelie van Jezus Christus. Ons onwankelbare geloof in die leer leidt onze stappen en schenkt ons vreugde. Het verlicht ons verstand en geeft kracht en vertrouwen aan onze daden. Deze leiding, verlichting en kracht zijn de beloofde gaven die we van onze hemelse Vader hebben gekregen. Als we die leer begrijpen en ons ernaar voegen, met inbegrip van de goddelijke gave van bekering, kunnen we goede moed hebben. Dan blijven we op het pad naar onze eeuwige bestemming, hereniging met en verhoging bij onze liefdevolle hemelse ouders. Misschien hebt u huizenhoge problemen, schreef ouderling Richard G. Scott. Soms zijn die problemen zo nijpend, zo onverbiddelijk, dat u het gevoel hebt dat u eraan onderdoor gaat. Zie de wereld niet alleen onder ogen. Vertrouw op de Heere met heel uw hart en steun op uw eigen inzicht niet. Het leven is bedoeld om een uitdaging te zijn. Niet om u te laten mislukken, maar om u te laten slagen doordat u boven uzelf uitstijgt. Het maakt allemaal deel uit van het plan van God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus, van wie ik getuig. Ik bid dat wij allen onze hemelse bestemming zullen bereiken. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Dear sisters, we express our sincere
wij spreken onze oprechte dank en waardering uit dat u deze avond met ons hebt doorgebracht. Wij danken de koren en alle anderen voor hun bijdrage. Ook danken we allen die achter de schermen aan de voorbereiding van deze bijeenkomst hebben bijgedragen. Voordat we van onze geliefde profeet, president Russell M. Nelson, horen, zingt het koor My Heavenly Father Loves Me. Na de toespraak van president Nelson zingt het koor tot slot More Holiness Give Me. Wij verzoeken u het derde couplet op het teken van de dirigent mee te zingen. Het slotgebed wordt uitgesproken door zuster Catherine Reynolds, lid van het algemeen ZHV-bestuur.
It was wonderful. This has been
was prachtig.
Unforgettable evening.
Onvergetelijk.
My dear sisters,
geliefde zusters, het is een eer om vanavond bij u te zijn. Ik heb de afgelopen maanden heel vaak aan u gedacht. U bent met ruim 8 miljoen zusters. U bent niet alleen talrijk genoeg om de wereld te veranderen, maar hebt daartoe ook de geestelijke kracht. Ik heb u dat tijdens deze pandemie zien doen. Sommigen onder u moesten ineens op zoek naar schaarse boodschappen of naar een nieuwe baan. Velen gaven kinderen les en zorgden voor buren. Sommigen heten zendelingen thuis eerder welkom dan verwacht, terwijl anderen hun huis in een opleidingscentrum voor zendelingen omtoverden. U hebt door middel van technologie contact onderhouden met familieleden en vrienden, eenzame mensen gediend. En samen met anderen kom dan en volg mij bestudeerd. U hebt nieuwe manieren gevonden om van de Sabbat een verlustiging te maken. En u hebt beschermende mondkapjes gemaakt. Miljoenen. Ik voel vol mededogen en liefde mee met de vele vrouwen over de hele wereld van wie dierbaren zijn overleden. Wij wenen met u mee. En wij bidden voor u. Wij prijzen en bidden voor alle mensen die zich onvermoeibaar inzetten voor de gezondheid van hun medemens. Jonge vrouwen, jullie hebben ook bijzondere dingen gedaan. Hoewel sociale media met twistzieke boodschappen werden overspoeld, hebben velen van jullie manieren gevonden om anderen te bemoedigen en het licht van de heiland te laten schijnen. Zusters, u bent allemaal beslist heldhaftig geweest. Ik sta versteld van uw kracht en uw geloof. U hebt laten zien dat in moeilijke omstandigheden moedig kunt doorzetten. Ik heb u lief. En ik verzeker u dat de Heer u lief heeft en dat hij het geweldige werk ziet dat u verzet. Dank u wel. Nogmaals, u hebt bewezen dat u letterlijk de hoop van Israël bent. U belichaamt de hoop die president Gordon B. Hinckley voor u had toen hij 25 jaar geleden tijdens de algemene ZHV-bijeenkomst van september 1995 het gezin een proclamatie aan de wereld presenteerde. Het is opmerkelijk dat hij besloot om deze belangrijke proclamatie aan de zusters van de kerk te presenteren. Daarmee onderstreepte president Hinckley de onvervangbare invloed die vrouwen op het plan van de Heer hebben. Maar nu wil ik graag weten wat u dit jaar hebt geleerd. Bent u dichter tot de Heer gekomen? Of voelt u zich verder van hem afstaan? En hoe hebben de actualiteiten uw toekomstbeeld beïnvloed? Toegegeven, de Heer heeft ontnuchterende uitspraken over onze tijd gedaan. Hij waarschuwde dat in onze tijd het hart van de mensen zou bezwijken en dat zelfs de uitverkorenen het risico zouden lopen misleid te worden. Hij zei tegen de profeet Joseph Smith dat vrede van de aarde zou worden weggenomen en dat de mensheid rampen zouden overkomen. Maar de Heer heeft ook onthuld hoe bijzonder deze bedeling is. Hij heeft de profeet Joseph Smith geïnspireerd om te zeggen: het werk van de Heer in deze laatste dagen is van groot belang. De heerlijkheid en grootsheid die ermee gepaard gaan zijn niet te beschrijven en onovertrefbaar. Nu is grootsheid misschien niet het woord waarmee u de afgelopen maanden zou willen beschrijven. Hoe moeten we omgaan met de sombere profetieën en de heerlijke uitspraken over onze tijd? De Heer heeft ons deze eenvoudige maar magnifieke verzekering gegeven. Indien u voorbereid bent, zult u niet vrezen. Wat een belofte. Zij kan letterlijk onze toekomstvisie veranderen. Ik hoorde onlangs een vrouw met een sterk getuigenis toegeven dat ze door de pandemie en een aardbeving in de Salt Lake Valley besefte dat ze niet zo goed voorbereid was als ze had gedacht. Toen ik vroeg of ze het over haar voedselvoorraad of over haar getuigenis had, zei ze glimlachend: ja. Als voorbereiding de sleutel is om deze bedeling en onze toekomst vol geloof tegemoet te treden, hoe kunnen we ons dan het beste voorbereiden? De profeten van de Heer sporen ons al tientallen jaren aan om voor noodgevallen voedsel en water op te slaan en voor financiële reserves te zorgen. De huidige pandemie heeft bevestigd hoe wijs die raad was. Ik spoor u aan om ervoor te zorgen dat u in materieel opzicht bent voorbereid. Maar ik bekommer me nog meer om uw geestelijke en emotionele voorbereiding. In dat opzicht kunnen we veel van opperbevelhebber Moroni leren. Als bevelhebber van de Nefitische legers kwam hij voor vijandige troepen te staan die sterker, talrijker en gemener waren. Dus bereidde Moroni zijn volk op drie essentiële manieren voor. Ten eerste liet hij ze veilige toevluchtsoorden inrichten. Hij noemde die beveiligde plaatsen. Ten tweede bereidde hij de gedachten van het volk erop voor om de Heer getrouw te zijn. En ten derde hield hij er niet mee op om zijn volk lichamelijk en geestelijk voor te bereiden. Laten we eens over die drie beginselen nadenken. Beginsel nummer 1. Maak beveiligde plaatsen. Moroni versterkte alle Nefitische steden met aarden wallen, forten en muren. Toen de Lamanieten oprukten, waren zij buitengewoon verbaasd wegens de wijsheid van de Nefieten bij het in gereedheid brengen van hun beveiligde plaatsen. Voor ons geldt ook dat als er tumult om ons heen is, we plaatsen moeten maken waar wij zowel lichamelijk als geestelijk veilig zijn. Als uw woning uw persoonlijke heiligdom van geloof wordt, waar de geest heerst, dan is uw woning uw voorste verdedigingslinie. En zo zijn ook de ringen van Zion een toevlucht voor de storm, omdat ze geleid worden door mensen die met priesterschapssleutels priesterschapsgezag uitoefenen. Volgt u de raad op van hen die de Heer bevoegdheid heeft gegeven om u te leiden, dan zult u zich veiliger voelen. De tempel, het huis des Heren, is een unieke beveiligde plaats. Daar wordt u, zusters, door de priesterschapsverbonden die u sluit, begiftigd met priesterschapsmacht. Daar wordt uw gezin voor eeuwig verzegeld. Eerder dit jaar, zelfs toen u maar heel beperkt toegang tot onze tempels had, gaf uw begiftiging u voortdurend toegang tot Gods macht, zolang u uw verbonden met hem nakwam. Eenvoudig gezegd, is een beveiligde plaats overal waar u de Heilige Geest kunt voelen en u zich door hem kunt laten leiden. Als de Heilige Geest met u is, kunt u de waarheid verkondigen, zelfs als die tegen de heerste opinies indruist. En u kunt in een sfeer van openbaring oprechte vragen over het evangelie overpeinzen. Geliefde zusters, ik spoor u aan om van uw woning een beveiligde plaats te maken, en ik herhaal mijn aansporing aan u om uw begrip van de priesterschapsmacht en van tempelverordeningen en zegeningen te vergroten. Als u zich op beveiligde plaatsen kunt terugtrekken, kunt u de toekomst makkelijker vol geloof tegemoet treden. Beginsel nummer 2. Bereid uw gedachten voor om God trouw te zijn. We hebben een enorm project op ons genomen om het leven van de Salt Lake Temple te verlengen en de capaciteit te vergroten. Sommigen trokken de noodzaak van dergelijke maatregelen in twijfel, maar toen de Salt Lake Valley eerder dit jaar door een aardbeving met een kracht van 5,7 op de schaal van Richter werd getroffen, schudde deze eerbiedwaardige tempel zo hard dat de bazuin van het beeld van de engel Moroni naar beneden viel. Net zoals de stoffelijke fundamenten van de Salt Lake Tempel sterk genoeg moeten zijn om natuurrampen te doorstaan, moet ons geestelijke fundament stevig zijn. Wanneer figuurlijke aardbevingen ons leven dan laten schudden, kunnen wij wegens ons geloof standvastig en onverzettelijk blijven. De Heer heeft ons geleerd ons geloof te vergroten door kennis te zoeken, door studie en ook door geloof. We versterken ons geloof in Jezus Christus door ons streven om zijn geboden te onderhouden en hem altijd indachtig te zijn. Verder wordt ons geloof telkens groter als we ons geloof in hem uitoefenen. Dat is de betekenis van kennis door geloof opdoen. Een voorbeeld. Telkens als we het geloof hebben om Gods wetten te gehoorzamen, zelfs als de overheersende opinies de spot met ons drijven, of telkens als we amusement of ideologieën weerstaan die het overtreden van verbonden aanbevelen, oefenen we ons geloof uit, wat er vervolgens toe leidt dat we ons geloof vergroten. Verder is er maar weinig dat ons geloof beter opbouwt dan ons regelmatig in het Boek van Mormon onderdompelen. Geen enkel ander boek getuigt zo krachtig en duidelijk van Jezus Christus. De profeten in het boek, die door de Heer geïnspireerd werden, zagen onze tijd en selecteerden de leerstellingen en waarheden waar wij het meest aan zouden hebben. Het Boek van Mormon is echt onze overlevingsgids voor deze laatste dagen. Uiteraard voelen we ons helemaal veilig als we ons onder één juk met onze Hemelse Vader en Jezus Christus scharen. Een leven zonder God is een leven vol angst. Een leven met God is een leven vol gemoedsrust. Dat komt doordat de getrouwen geestelijke zegeningen ten deel vallen. Persoonlijke openbaring ontvangen is een van de grootste van die zegeningen. De Heer heeft beloofd dat wij, als wij erom vragen, openbaring op openbaring kunnen krijgen. Ik beloof dat de Heer u met meer leiding en met de oneindige gave van de Geest zal zegenen, als u uw vermogen vergroot om openbaring te ontvangen. Beginsel nummer 3. Houd nooit op met uw voorbereiding. Zelfs toen alles goed ging, bleef aanvoerder Moroni zijn volk voorbereiden. Hij hield er niet mee op. Hij werd nooit laks. De tegenstander staakt zijn aanvallen niet. Dus wij mogen nooit met onze voorbereiding ophouden. Hoe zelfredzamer we zijn in stoffelijk, emotioneel en geestelijk opzicht, hoe beter voorbereid we zijn om Satans onophoudelijke aanvallen af te slaan. Geliefde zusters, u bent er goed in om voor uzelf en uw dierbaren beveiligde plaatsen te scheppen. Verder hebt u een onweerstaanbare goddelijke gave om het geloof van anderen op te bouwen. En u houdt daar nooit mee op. U hebt dat dit jaar weer laten zien. Ga er alstublieft mee door. Uw oplettendheid bij het bewaken van uw thuis en het inspireren van geloof in het hart van uw dierbaren zal generaties lang vruchten afwerpen. Mijn geliefde zusters, we hebben zoveel om naar uit te kijken. De Heer heeft u hier geplaatst omdat Hij wist dat u het vermogen had om u goed door de ingewikkelde omstandigheden van het eind van deze laatste dagen heen te slaan. Hij wist dat u de grootsheid van zijn werk zou inzien en er maar al te graag aan zou meewerken. Ik zeg niet dat de tijd die nog in het verschiet ligt makkelijk zal zijn, maar ik beloof u dat de toekomst heerlijk zal zijn voor hen die zijn voorbereid en die zich blijven voorbereiden om een werktuig in de handen van de Heer te zijn. Mijn geliefde zusters, laten we deze tijd niet slechts doorstaan. Laten we de toekomst vol geloof tegemoet treden. Roerige tijden bieden ons een kans om geestelijk te gedijen. Het zijn tijden waarin onze invloed veel dieper doordringt dan in rustiger tijden. Ik beloof u dat God ons zal zegenen als wij beveiligde plaatsen scheppen, onze gedachten voorbereiden om God trouw te zijn en nooit ophouden met onze voorbereiding. Hij zal ons bevrijden, ja, in zover dat Hij onze ziel gerust zal stellen en ons een groot geloof zal schenken en ons zal doen hopen op onze bevrijding in Hem. Bereidt u zich voor om de toekomst vol geloof tegemoet te treden, dan komen deze beloften u beslist toe. Dit getuig ik. En ik spreek mijn liefde voor u en mijn vertrouwen in u uit. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you. Our loving Heavenly Father, we
onze
come before
lieve Hemelse Vader, we komen voor u als een wereldwijde zusterschap en als uw dochters. We zijn dankbaar voor deze heerlijke tijd samen en voor de gave van uw Zoon die ons onderwijst en door de Geest tot het hart raakt. We zijn dankbaar voor geroepen dienstknechten die ons onderwijzen en ons toegang geven tot openbaring in deze tijd. We weten en zien in dat we gezegend zijn om een hedendaagse profeet te hebben, president Nelson. We houden van hem, eren hem en steunen hem. En smeken uw liefdevolle zorg over hem af in zijn heilige rol. We zijn dankbaar dat we mogen weten dat we uw dochters zijn. En dat er een kracht in ons leeft. En we beseffen dat u wilt dat wij tot u komen. En onze lasten neerleggen en ons laten genezen en troosten door het zoenoffer van Jezus Christus. En dat zijn liefde die dingen zal overwinnen waar we mee worstelen. Die ons verdriet doen, waar we voor getroost willen worden. We zijn dankbaar voor de tempel als toevluchtsoord. En dat we dat in ons leven en ons huis mogen brengen. En bidden dat we altijd waardig hiervoor zullen zijn. En in staat zullen zijn om dat heilige gebouw te mogen betreden. We danken u voor deze bijeenkomst vandaag. Voor de kracht van eenheid die we ervaren. En de hoop en zegen van liefde naast de liefde. En voor uw liefdevolle zorg. We danken u nu in nederigheid, in de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the Women's Session.
Het was een uitzending van de vrouwenbijeenkomst van de 190ste oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Sprekers werden gekozen uit de algemene autoriteiten en functionarissen van de kerk. De koren hebben gezongen in eerdere bijeenkomsten. Deze dienst is geleverd door Bonneville Distribution. Transcriptie of ander gebruik van dit programma zonder schriftelijke toestemming vooraf is verboden.